podcast Zintuig. Inzichten van creatieve geesten.
Hallo, ik ben Titus Meeuws. Ik maak deze documentaire voor iedereen die iets wil gaan maken of het al helemaal gemaakt denkt te hebben. Het is algemeen bekend dat we tegenwoordig steeds meer moeten. We moeten voldoen aan de eisen van onze werkgevers. Ik heb geen werkgever. Ik ben mijn werkgever. Ik vier dit jaar een jubileum. Ik ben al 25 jaar kunstschilder van stadsgezichten en huisportretten. Ik vind mezelf een brave kunstenaar. Voor mij is het belangrijk om een goed contact te hebben met tevreden klanten. Maar ik ken ook kunstenaars die zich niks willen aantrekken van de wensen en verwachtingen van het publiek. Zou ik met evenveel plezier hetzelfde werk maken als ik helemaal niet bezig zou zijn met klanten en opdrachten? En zijn er eigenlijk wel kunstenaars die kunnen bestaan van werk dat ongedeerd geboren wordt, zonder invloed vanuit hun publiek en maakt het hun werk interessanter? Ik probeer te onderzoeken waar succes begint en waar het eindigen kan. Ik trok er een jaar voor uit om antwoorden te vinden bij makers uit allerlei vakgebieden. In deze documentaire hoor je ze vertellen over dat waar ze dagelijks mee bezig zijn. Wat is hun magie? Daar probeer ik een vinger achter te krijgen. Dit is podcast Zintuig. Het onderwerp van deze aflevering is het begin. Hoe begint een kunstenaar aan zijn creatie? En kunnen we kunst definiëren? En als dat al kan, waar begint die definitie en hoe ver reikt die? Ik spreek erover met kunstenaar Michel Huisman uit Heerlen en componist, dirigent en Radio 4-presentator Leonard Evers. Tevens uit Heerlen afkomstig, maar in Leiden woonachtig. Ik zal een jaar of 8 geweest zijn toen ik het voor het eerst zag aan de rand van het dorp Hoorn waar ik opgroeide. Ik stond op de trappers van mijn fietsje en slingerde door onze wijk die gescheiden werd door 2 grasvelden. Vanuit de hoogte keek ik om me heen en voelde de lauwe lentelucht langs mijn wangen glijden. Er klonken merels en er hingen zwermen muggen boven het gras. Het asfalt begon af te koelen, dat gaf een bittere geur. Ten westen van de grasvelden lag een gebied dat het Ven genoemd werd. En hier was de natuur plaats aan het maken voor een nieuw bouwproject. En daar waar de zon achter het bouwterrein verdween, zag ik het gebeuren. De chaos van heipalen, betonsilo's en afrasteringen smolten samen tot een volmaakt ritme. Vanuit het punt waar ik op dat moment stond, kon ik zien hoe deze chaos zich tot een natuurlijk geheel vormde dat grijs-paars afstak tegen een gloeiende oranje avondlucht. Voor het eerst zag ik een schilderij in een landschap en ik vond het onbeschrijfelijk mooi. Mooi en onbeschrijfelijk. Het moest geschilderd worden. Ik ben een paar dagen later teruggegaan met mijn schetsboekje, maar toen was het verdwenen. Het bleek niet het bouwterrein zelf te zijn geweest wat me ontroerd had. Het was het perfecte moment geweest. Het perfecte moment waarop alles samenkwam. Natuurlijk was dat besef wat complex voor een jongetje van 8. Maar sindsdien besef ik wel dat ik een sterke voorliefde heb voor tegenlicht. Ik weet niet of die liefde tijdens het moment bij het bouwterrein geboren is. Misschien had ik de liefde voor het lichteffect al, maar wist het beeld me daarvan bewust te maken. Wat ik wel weet is dat het een lichteffect is dat me zelfs met de saaiste onderwerpen nog steeds ontroert. En ook de meest sfeervolle schilderijen oplevert. Dat kan gebeuren op een parkeerplaats, een industrieterrein of zelfs een tankstation. Natuurlijk heb ik direct na mijn ontdekking van paarsgrijze bouwterrein tegen de oranje avondlucht een poging gedaan om het vanuit mijn herinnering te schilderen. Mijn moeder zorgde altijd dat er voldoende teken- en schildermaterialen in huis waren en de gebruikte Limburgse vlaaienkartonnen dienden ook als een prima drager voor de verf. Die trokken niet krom tijdens het drogen van de verf. Maar het schilderen van paarsgrijze palen tegen een oranje lucht leverde met kinderverf een bruin-grijze smurrie op. En die heb ik in de prullenbak gegooid. Jaren later leerde ik dat het niet belangrijk is of je zo'n herinnering na kunt schilderen. Het gaat niet om het nabootsen. De herinnering van een bouwterrein in oranje tegenlicht is een emotie. Het is pure liefde. En uit die liefde groeit een idee. En dat idee wordt een doel. En dat doel zal vrijwel elke keuze gaan bepalen binnen de oneindige mogelijkheden die komen kijken bij de creatie van een kunstwerk. Ik was er op mijn fietsje niet naar op zoek. Ik vond het toch. Ik hoefde ook niet mijn best te doen om het te zien. Ik kon het niet vasthouden en bewaren. Het was er gewoon en ik mocht het zien, omdat ik op het juiste moment aan was komen fietsen. Een idee maak je niet, een idee krijg je. Een kunstwerk is niet van de kunstenaar, het is van zichzelf. Het is een zelfstandige creatie die door de handen van de kunstenaar ontstaan is. Dit zijn niet mijn woorden, maar die van kunstenaar Michel Huisman uit Heerlen.
Ik zit in een museumstuk van Bas van Pelt. En tegenover mij zit voor mij ook wel een museumstuk.
Ik had Michel Huisman nog nooit in levende lijf ontmoet. Ik hoorde hem jaren geleden op Radio 1 over zijn maankwartier. Een door hem haastig gemaakte maquette zou meer dan de oplossing worden voor de allerslechtste wijk in zijn stad Heerlen. En zo ontstond een bouwproject dat aanvankelijk onmogelijk leek. Huisman stuurde dat project aan als kunstenaar, zonder enige ervaring in de bouwsector.
Ik geloof dat je moet beginnen met je realiseren dat niets een bombardement is. Het is, je zou het kunnen vergelijken met het breien van een trui. Dat heb ik persoonlijk nog nooit gedaan. Maar als ik dat zou doen, dan zou ik waarschijnlijk beginnen met naar een wolwinkel lopen en breipennen kopen. Ik zou mij dan laten adviseren. En dan zou ik afgaan op wat ik mooie wol vond. En dan zou ik een patroon kiezen. Misschien daarvoor, zodat ik ook wist hoeveel wol ik nodig had. En zo rol je van het ene in het andere. Je hebt niet opeens een mouw af. Je hebt eerst een paar steken en dat gaat fout. En dan moet je dat opnieuw doen. Dan komt je moeder of iemand anders die zegt, je moet dat zo doen. En op een bepaald moment krijg je er handigheid in. Dan kun je zo'n stukje van die mouw en dan heb je iets. En zo bouw je eigenlijk langzaam zoiets op.
En met hoeveel mensen heb je hieraan gewerkt?
In het begin helemaal alleen. En wel gesteund door een ingenieur die af en toe kwam kijken. En zelfs een hoogleraar die af en toe kwam kijken. En ja, belangstelling van iedereen eigenlijk wel. Dus je, met alleen bedoel ik in die zin dat ik het alleen geïnitieerd heb. Maar er was wel, op een bepaald moment kwam er een omslag. Dan werd het van een, zeg maar, een manifest, werd het opeens een project. Ja. En dat is gekomen door a few good men. Eigenlijk 3 mensen die op een sleutelpositie zaten en die het lef hadden om te zeggen, why not? Die hebben toen een soort assessment laten doen door een ingenieursbureau waar de sporen vaak mee werkt. En die hebben daarnaar gekeken. Die zeiden, nou, hij is niet gek. Dit is wel degelijk te bouwen. En het zou ook interessant kunnen zijn. Het is maakbaar. En vervolgens is er een grotere groep opgezet. En die zijn het gaan uitwerken. En dat is op het hoogste moment geweest, denk ik, een vaste ploeg van een man of 14.
Als ik voor ons gesprek kennis kon maken, zit hij direct onophoudelijk te praten. We eten koekjes en drinken thee. De wijze waarop hij mij al bij binnenkomst en vertrouwen neemt en zijn ziel blootgeeft, geeft ons beiden de mogelijkheid om heel dicht bij elkaar te komen. De kwetsbaarheid die daarmee gepaard gaat, geeft mij de neiging om alles wat hij brengt te koesteren. Maak je zo klein mogelijk dat het grote jou bereiken kan, Zo citeert hij Plato tijdens ons gesprek. Een kunstwerk is niet van hem. Het staat volledig op zichzelf en kwam ooit tot stand via hem. Daarom doet het hem juist ook zo'n pijn als het weer vertrekt naar een nieuwe eigenaar.
Ik kan bijvoorbeeld niet het opbrengen om iets te maken waar ik niet in geloof. Ik kan het niet opbrengen en het kost me soms verschrikkelijk veel strijd. Mm-hmm. Omdat ik het ook niet altijd kan uitleggen. Maar als ik het heb gemaakt, als ik het gevisualiseerd heb, dan zien ze, ja, nu snap ik het. Maar dat maakt ook dat jouw integriteit het enige is wat je verkoopt. De rest is, je geeft gewoon door waarvan jij gevoeld hebt, zo moet dat. Dat is helemaal niet van mij. Je zegt, dat is jouw werk. Ja, mooi niet. Nee, ik heb het wel veroorzaakt, ja. Maar het is zichzelf.
Ja.
Als het product is van wat ik had gewild, dan ben ik een arme hals.
Ja.
Ik vind heel erg raar, iedere keer als ik mijn werk zie na een poosje,
ja,
dan is het alsof ik ervan vervreemd ben. Dan moet iemand mij bijna vertellen dat ik het gemaakt heb.
Hoe komt dat?
Omdat het proces niet zo is dat ik maak wat ik wil, maar dat ik gewoon alles opgeef om te maken wat er komen moet. Dus ik probeer steeds leeg te blijven. Leeg in de zin van geen oordeel hebben, kijken.
Ja, dat herken ik wel op een andere manier, ja.
Dus
ja.
Ik was een keer in Basel en ik weet niet van wie het werk was, maar ik stond voor twee schilderijen die naast elkaar hingen van 5 meter hoog bij 1,5 meter breed. En op links zag ik een enorm, dus dat hele schilderij, daar stonden 3 grote roze flamingo's op.
Mm-hmm.
En dat ding daarnaast, daar stond een tekst op. Dat was een Duitse tekst, er stond op: "Zuerst wollte ich einen Eisbär malen, aber da kam eine Stimme von oben. Nein, kein Eisbären, Flamingos."
Dat is wel een hele kinderlijke uitleg van deze.
Ja, maar die twee werken naast elkaar. Ja. Ik moest erom glimlachen. Het was ook duidelijk als humor bedoeld. Maar ik vond het wel glasheldere typering van wat je overkomt op het moment dat, want voor alle duidelijkheid, iemand kan mijn werk vernieuwend vinden of kan er, weet ik veel wat, kan het met iets associëren of weet ik het. Maar voor mij moet het zo zijn dat het mij ook verbaast. In de zin van, als ik zie dat ik mezelf aan het herhalen ben, dan heb ik al bijna het gevoel dat ik lieg. Je kan iets willen uitdiepen. Je hebt een kraai op een tak gemaakt en die maak je 8 keer of 20 keer.
Ja.
Maar als je dat je hele leven doet, dan wordt het een foefje.
Ja.
En dat is, daar heb ik niks op tegen als iemand dat doet. Alleen voor mij is het niet meer spannend. Ik wil reizen met mijn hoofd. Het is op het moment dat je het onbekende binnengaat, ook als je zo om het bekende gevraagd is, daarom neem ik bijna geen opdrachten aan. Dus ik wil mij verrast weten door dat wat ik niet verwacht had. Ik kan nog heel lang dood zijn. Ik wil nu graag meemaken wat ik niet gedacht had dat zou gebeuren. En dat komt gewoon omdat ik de hele tijd denk, ja, dit kon wel eens mijn laatste kwartier zijn. En dat is niet iets wat ik actief heb of waar ik onder leid, maar ik ben me heel erg bewust. Kijk, wij zitten nu in de kamer. Het licht schijnt hier naar binnen. Jouw schoenen staan een beetje scheef. Je thee is gedeeltelijk naast de stoel geknoeid.
Ja, sorry.
Helemaal niks. Maar al die dingen, die kunnen bij je binnenkomen en die kunnen een herinnering worden op het moment dat je ze vasthoudt.
Mm-hmm.
Maar ook alles wat we niet kunnen zien, maar wat we ons kunnen voorstellen. Ik zeg tegen jou, stel je voor een kleine roze bal die hier op de grond ligt, ongeveer 30 centimeter groot.
Ja.
Met hier en daar een groene veeg eroverheen. Die heeft hier nooit gelegen, maar ik zou jou over een tijd kunnen zeggen, weet je nog dat we het daarover hadden? En op het moment dat ik weet dat je met je hersenen deze dingen kan doen, vind ik het een soort astronautenwerk worden. En dat vind ik mooi.
Ja.
En als ik dingen begin te verzinnen, dan heb ik het idee, ja, dat heb je dan verzonnen.
Ja.
Dat is fantasie. Ja. Dat is waar ik me dood aan erger. Bijvoorbeeld bij Tolkien, daar word ik gewoon niet goed van.
Oh,
ik
denk,
ja, ik ga nog lekker een uurtje door.
Ja.
Maar bij een ander kan ik het wel hebben. Op het moment dat het iets doet waarvan je denkt, wauw, dat moet de schrijver toch ook geraakt hebben dat hij daarop kwam.
Mm-hmm.
Eigenlijk is het zo, dat zegt Plato al heel mooi, dat je, er zit een element in van, je vindt iets dat een entiteit is die groter is dan in het verlengde van je wil ligt. Je maakt je gewoon zo klein dat het grotere jou bereiken kan. En dat is niet, dan moet je niet zeggen van, nou, kijk mij is groot zijn. Nee, kijk mij is dat gevonden hebben.
Ja.
En dus het is een
Maar kan dat niet altijd? Kan dat ook niet
het,
als jij...
Het lukt niet altijd als er bijvoorbeeld...
Nee, maar ik bedoel in de zin van als jij iets moois hebt gemaakt... en je maakt het nog een keer en nog een keer. Ik ervaar dat je het ook kunt doen totdat het een foefje wordt. Maar dan loop je om het foefje heen. Dan ga je jezelf voor uitdagen. En het hoeft niet met je linkerhand te zijn als je rechts bent. Maar dat
nee,
kan,
begrijp ik.
Dat kan ook. Ik daag me in iedere opzet uit, omdat ik... niet iedere opzet hetzelfde maakt. Maar ik schilder wel vaak onderwerpen die ik en mooi vind... en waarvan ik merk dat de mensen het zo mooi vinden... schilder ik soms 8 of 9 keer. En ik denk dat als het een foefje wordt, dat ik het niet meer zou kunnen. Want dat lijkt me heel eng. Het lijkt me ontzettend akelig om op een dag bezig te zijn... en dat je schrikt, dat je denkt, verdomme, ik ben een foefje...
Nou, het grappige
ik ben
is,
bezig met een foefje, dat lijkt me verschrikkelijk.
Maar maak het los. Er is bijvoorbeeld een Japanse kunstenaar... die doet iedere dag het volgende. Die woont aan een meer. Die gaat 's morgens met een kistje met verfspullen... en een plankje van exacte afmetingen het water op. En midden op het water lakt hij dat plankje in een kleur...
Ja.
En schildert hij daar de datum op van die dag. En dan gaat hij naar huis.
Ja.
En dat heeft hij al 30 jaar gedaan. En als hij een tentoonstelling heeft, dan hangen al die plankjes aan de muur. En dat is prachtig. Het is prachtig. En ik heb daar helemaal geen... wat ik daar mooi aan vind, is de absurditeit van het nu. En het feit dat je dat, dat je daar een artefact van kunt maken.
Ja.
Zoals ik een cent kan vinden of een stukje krant uit 1913.
Ja, dus dat is ook niet de kunstenaar zelf. Het is echt het kunstwerk.
Het werk.
Ja.
Een mooi voorbeeld. Toen ik een keer les gaf aan het HISC in Antwerpen. Toen nog. Een man bij wie ik binnenkwam. Je moet je voorstellen, het is een soort kazerne. Het is allemaal grote ruimtes met stenen vloeren. Een beetje kil. Maar vanwege de vervallen staat bijzonder artistiek. Hoge plafonds. Kille ruimte, er staat zo'n grijze metalen bureau uit de 60er jaren... met van die lazen. En daarachter staat een soort brandkast... waar je ordners in kan opbergen. En een man met een vlinderdasje zwaait mij vriendelijk naar binnen... en of ik koffie wil.
Mm-hmm.
En hij vertelt dat hij celbioloog is geweest... en dat hij daarna naar de academie is gegaan. En ik vroeg hem of hij mij zijn werk wilde laten zien. Op het bureau lagen een aantal reisgidsen. Een vierkant soort diaraampje leek het. En een scherp mes. En ik kreeg dus bij de koffie, draaide hij zich om. En hij pakte uit de kast een soort ordner... waar je normaal gesproken postzegels in verzamelt.
Ja.
Met zo'n goud opsneekaft. En die klapte die open. En toen zei hij... Dit zijn ellebogen van meisjes die leunen op een bed in een hotel in Noorwegen.
Ach.
En daar had hij een heel boek van vol. Dit zijn knieën van jongens die zich aankleden na het skiën.
Dat is het summum, dit. Ja.
En als een wetenschapper had hij die dingen geordend...
Ja.
En honderden, duizenden bladen doorgeworsteld om daar... En hij vroeg mij vervolgens, wat moet ik hier nu mee? En je zou kunnen zeggen dat het een foefje was. Je zou kunnen zeggen dat het een manuscript was. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het een fantastische versmelting is... van twee wezens in één lichaam. Die besloten hebben om dat wat je in de celbiologie... en in de iconologie van de kunst bij elkaar te brengen... en dat los te laten op reisfolders.
Ja.
Dat kan.
Ja, ja,
en
ja.
Als je daar de schoonheid van in kan zien... dan is dat net zo knap als wanneer je naar een schilderij... van Jackson Pollock of Mark Rothko kijkt.
Ja.
En op het moment dat je ziet dat die jongen dit niet speelt... maar dat hij het is, dan kan je alleen maar zeggen... dit werk is schitterend.
Ja, ja, ben ik dit is schitterend. Eens.
En ik hoop dat je het in zijn geheel aan iemand verkopen kan... die hier de betekenis van begrijpt.
Ja.
Maar hier gaat het dan niet meer om de verkoopbaarheid daarvan...
Nee.
Maar het bestaan ervan.
Ja.
En op het moment dat je ervan moet leven, wordt het een ander verhaal.
Ja.
Niet iedereen wil ellebogen van meisjes in Noorse hotels.
Nee.
Maar als het een hype wordt, is hij binnen. Dat is wel zo. En dat geldt ook.
Ja.
Als je het vroege werk van Jackson Pollock wist te kopen... dan zou je nu multimiljonair zijn.
Ja.
Dus het gekke, er kan zomaar iemand tussen zitten... die iets doet dat achteraf heel bijzonder bleek.
Maar wat moet je als je ellebogen en knieën hebt verzameld... wat moet je voor de rest van de tijd doen... Ja, dit is een rare vraag. Je moet niks. Maar hoe breng je je tijd voor de rest door met die gevoeligheid? In een wereld met Albert Heijns en...
Dat geldt ook voor een moeder met 3 kinderen die het in de rug heeft. Die kan je diezelfde vraag stellen. Iedereen heeft zijn eigen leed. En daar is kunstenaarschap niks bijzonders bij. Wat wel begint te spelen, en dat is ook een gat wat tussen die jongen zit en mij. Hij maakt een ding. En die entiteit is onmiskenbaar een kunstwerk. Het is duidelijk bedoeld om mij in een toestand te brengen waarin ik van mijn stuk ben, waarbij ik mij existentiële vragen stel over hoe het bijvoorbeeld komt dat als ik een aantal van die knieën achter elkaar zie, dat daar een licht erotisch aspect aan zit. Tuurlijk. En dat ik me realiseer dat die verkopers van die folders kennelijk die knieën in beeld brengen om meer te doen dan alleen die reis te verkopen.
Ja, ja, ja. Wie weet.
En al die lagen die in de realiteit zijn, die legt hij bloot, zoals Van Gogh dat doet met zijn hooibergen. Ja. Dus dat is hartstikke geldig op het moment dat ik heb leren kijken.
Ja.
Op het moment dat je te maken hebt met een ministerie dat zegt... een mooi voorbeeld. Ik moest weer inschrijven in de Kamer van Koophandel. En zei, ik ben hier thuis 4 uur verhoord door de FIOD. En officieel gearresteerd. Ik zou eigenlijk de gevangenis in moeten. En mijn kinderen die zeiden, papa, dat ga je niet doen.
Is het zo hoog opgelopen?
Ja, ik weigerde mij in te schrijven. En het is dus tot aan de Hoge Raad een proces geweest waar geen krant naartoe gekomen is. Nul. Ik ben de enige die geprocedeerd heeft. In eerste aanleg heb ik het gewonnen. De rechter zei, ik legde dus uit. Het enige wat ik wil is dat ik mij niet hoef in te schrijven in een register dat zegt, dat veronderstelt dat ik werk maak met het oogmerk daar materieel op vooruit te gaan. Dat is het enige. Ik kan het verdragen niet dat het van me gezegd wordt.
Ja.
Dan gaat het niet over mij, maar over het recht om uit andere belangen dan eigen belang te streven naar iets dat je waar, goed of schoon acht. Ik vind het een bizarre belediging. Op het moment dat die rechter zegt, ja, maar meneer, u maakt een tekening op een velletje papier, dat heeft u misschien 10 cent gekost. En dat potlood ook niet, maar u vraagt er wel €600 voor. Dat is dan toch winst die u maakt?
Ja, wat moet je daarvoor zeggen? Ja.
Dat is niet zo. Het gaat gewoon om... Als ik dan zeg, stel mevrouw, dat ik u wil uitleggen hoe bizar slecht ik me hier nu bij voel.
Ja.
En ik maak voor u een tekeningetje waarin ik dat tot uitdrukking breng. En u kunt het aan dat tekeningetje zien.
Ja.
Ik geef het u. U bent een ambtenaar in functie, dus u mag dat niet zomaar aannemen. U moet nagaan wat het kost. Ik heb hier voor u het telefoonnummer van de conservator Stedelijk Museum Moderne Kunst. Dan vraagt u die. Ik heb net een A4'tje van Michel Huisman gekregen. Daarin heeft hij uitgelegd waarom hij zich op dit moment zo rottig voelt. Hij wordt aangeklaagd omdat hij zich weigert in te schrijven in een register. Dan zal die man u vertellen dat dat tussen de 2.000 en de €4.000 waard is. Ben ik dat schuld? Is dat mijn schuld? Of is dat gewoon omdat er een waarde is ontstaan die zich onttrekt aan de vraag wat de prijs daarvan is? Waarom gaat u niet naar de galeriehouder die er 40% opzet? Die is erop uit om winst te maken. Ik wil waarde maken en u moet dat onderscheid erkennen. En als u dat niet doet, dan dwingt u mij te liegen over mijn voorwenselen. Als ik in het criminele recht zit en ik heb iets met voorbedachte raden gedaan, dan is de straf veel zwaarder dan wanneer het uit passie gedaan is. Terwijl als ik hier uit passie handel, dan zegt u dat het met voorbedachte raden is.
Ja.
Dat gaat niet. Dat
zo
mag
zo
niet.
Is het gesprek gegaan.
Zo is het gegaan. Toen heeft ik ben daar overigens bij gaan huilen. Dat heb ik nu bijna weer.
Ja.
En toen zei die vrouw, ik zie dat het u raakt. Denkt u dat u hulp nodig heeft? Ik zei, nee, ik niet.
Nee,
de beschaving
heeft
hulp nodig.
Iemand anders hulp nodig.
We gaan helemaal de verkeerde kant op.
Ja.
En toen heeft zij gezegd, ik spreek u vrij van die boete, maar u moet zich wel binnen 2 jaar inschrijven. Maar ik had een vriend, die is hoogleraar strafprocesrecht. En die zei, als je geen boete krijgt, dan kun je niet in hoger beroep. En zij zei, u kunt gerust in hoger beroep. Dus ik denk, die zal het weten, die is rechter. Ik ben in hoger beroep gegaan, naar Roermond, precies hetzelfde. Liep hetzelfde af. En vervolgens kreeg ik een half jaar later de mededeling dat het niet ontvankelijk is verklaard voor hoger beroep, omdat er geen boete is opgelegd in de eerste aanleg. Dus nu moet ik naar het Europese Hof om dat op te lossen.
Dat moet nog gebeuren.
Ik heb wel het gevoel dat ik in de rug gestoken ben. Dat heb ik wel.
Ja.
En ik kan niet uitleggen hoe zwaar dat voor mij weegt.
Nee, maar dat hoef je niet uit te leggen. Dat weegt ontzettend zwaar. En hoe vaak ben je wakker geworden 's nachts met de twijfel van zal ik me niet overgeven?
Ik heb me ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Dat is ook nog heel grappig, want toen ik het Maankwartier... ik was daar een paar jaar mee bezig toen dat begon. Ik heb me tenslotte ingeschreven in die Kamer van Koophandel. Ik moest dus naar Roermond, ook weer heel grappig. Je mag dat niet via internet, dus je moet erheen met een geldig legitimatiebewijs en zo. Dat kost je ook weer een dag. En ik zat daar dus te wachten. En die mevrouw die zegt, ja, schrijft u maar, vertelt u mij maar wat de omschrijving moet zijn van uw beroep. Ik zeg... ik lever uitvindingen, poëzie, kunst, goederen en diensten zonder winstoogmerk. Ze zei, ja, dat mag ik niet opschrijven.
Nee.
Ze zei, ja, wilt u dan dat ik erover lieg?
Ja.
En toen was ze even stil en toen zei ze... hart kan mij het schelen, kom ook het heerlijk, schrijf het gewoon op.
Oh ja?
Dat vond ik echt een heldendaad. Oh.
Op Oudjaarsdag 2021 zijn ze in Leiden druk bezig met de voorbereidingen voor het feest 's avonds. Vanuit het raam van mijn neef Leonard Evers zie ik de mensen lopen met kerstpakketten en kratten drank. Leonard en ik zitten aan de thee en we hebben chocola.
Ja, dat klinkt heel conservatief, maar ik ben altijd meer geïnteresseerd geweest ook in een soort herhaling. Dus de reden dat ik bijvoorbeeld compositie ging studeren was... omdat ik het elke dag deed. Mm-hmm. Dus ik componeerde gewoon elke dag. En ik improviseerde elke dag. Dus er was gewoon iets wat daarin borrelde en leefde en er gewoon uit moest. Maar er was ook de hang om iets te kunnen wat andere mensen heel goed konden. Dus bijvoorbeeld, ik wilde eigenlijk heel graag precies zo kunnen schrijven en klanken uit een orkest kunnen halen als Rogier van Otterlo.
Precies zo goed of ook die klanken?
Ook die klanken.
Ja.
Ja, omdat ik die vond ik heel lekker. Mm-hmm. En ik dacht, god, als je dat toch kan, zeg. En dan blijkt hij dat inderdaad gewoon te kunnen leren. En dat wilde ik ook heel graag. Ik wilde dat heel graag leren. Gewoon bepaalde klanken die Sammy Nestico of Duke Ellington uit een big band haalden of zo. Ik dacht van, ja, maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat?
Ja.
Ik wilde gewoon weten hoe je dat deed, omdat ik dan toegang tot die wereld kon hebben. Zeg maar. Ja. Dus de hele tijd op zoek naar dat geheim achter die klank. En
was een soort studie dan wel voor je?
Ja.
Ja. Want het is natuurlijk wel zo als je... Ik herken dit ook met schilders.
Ja.
Dat je inderdaad, als je gewoon ontzettend je best doet en je analyseert iets heel goed, kun je inderdaad ook als Monet of Sisley iets neerzetten met dezelfde pigmenten en zo.
Mm-hmm.
Alleen, het is dus altijd een zwakkere creatie, omdat je in plaats vanuit het niets dat doet, vanuit een bepaalde essentie, doe je dus altijd iets na. En het is dus altijd zwakker dan Monet of Sisley in dit geval.
Ja, ja, is dat zo?
Want, dat denk ik wel, ja, ik ben er wel van overtuigd.
Kan het ook niet zijn dat je daarin juist... als je dat echt met heel veel liefde doet, dat het misschien als... tenminste, dat heb ik mezelf altijd afgevraagd over imitaties. Want ik vind imitaties heel boeiend altijd.
Hm.
Kan het niet zo zijn dat een imitatie soms juist heel fantastisch kan zijn en als imitatie volkomen niet geslaagd, maar wel iets wat een bepaalde liefde voor een bepaald métier of een bepaalde zoektocht...
Ja, maar dan noem je het al een imitatie. Dus dan is het wel een imitatie. Dus het is geen creatie dan. Het is een...
Ja, maar bestaat er pure imitatie? Dat vraag ik me altijd af. Dat geloof ik niet zozeer eigenlijk.
Dat er geen pure imitatie bestaat?
Nou ja, tenzij je echt letterlijk een doorschijnend vel op een schilderij legt. Je gaat dat letterlijk doen. Maar als jij een schilderij hebt gezien en je zegt, nu ga ik het zelf proberen te imiteren, daar zit een stukje creatie in. Want je gaat ook weergeven wat jij daarin hebt gezien.
Ja.
En dat is iets hoogst persoonlijks. Dat overstijgt imitatie alleen maar. Want dat is iets anders dan een foto. En zelfs in een foto gebeurt dat natuurlijk.
Ja, ik denk dan alleen dat als je echt gaat imiteren, dat je dus ook oorspronkelijkheid van jezelf overschaduwt, denk ik. En dat vind ik zonde.
Ja, ik heb mezelf altijd gevonden in imiteren juist heel erg.
Oh ja? Ja. Hoe zit dat dan?
Nou, juist omdat het voor mij altijd die zoektocht is geweest naar iets wat ik in iets zocht.
Ja.
Alleen ik wist ook nooit precies wat het dan was, zeg maar. Dus ik vond bijvoorbeeld een bepaalde klank in Rogier van Otterlo vond ik ontzettend lekker. Ik dacht, dat rook naar zondagochtend en ontbijt en zo.
Mm-hmm.
En ik dacht, ja, als ik dat kan doen, dan kan ik dus die hele wereld van zondagochtend en ontbijt kan ik recreëren.
Dat is volkomen subjectief alleen. Dat is wel grappig. Toch? Want ja, die zondagochtend, dat is echt helemaal jouw...
Ja. Ja, maar voor mij was dat die klank. En dan kom je erachter dat als je puur die klank maakt, dan dacht ik, ja, nu heb ik het.
Ja, dat klinkt als dat je klanken gebruikt links en rechts. Die leer jij doorgronden.
Ja.
Om jouw nieuwe wereld, jouw eigen wereld daarmee
te maken. En dat was essentieel. Ik had die klanken nodig. Want als ik die niet kan maken, kon ik die herinnering niet
maken. Maar dat is je niet suf staren op één idool. En zo gaan praten.
Het is meer elementen daaruit. Maar het is wel imitatie.
Ja.
Het is wel eerst dat leren doen. En als het ware daar voor jezelf. En het is niet de essentie van Rogier van Otterlo. Maar het was wel de essentie voor wat ik zo heerlijk vond in die muziek van Rogier van Otterlo.
Maar hoe vindt dat zijn weg? Dat is wel grappig. Want ik heb echt bewust in een periode dat imiteren waar we het nu over hebben. Wat het dan voor mij betekent, los van hoe jij het gebruikt, heb ik echt van me afgeschud. En sindsdien ben ik ook in mijn ogen beter aan het worden, maar ook gelukkiger.
Ja?
Ja, maar dat is grappig, want dan heeft dat bij mij dus een andere... Ja, jij hebt natuurlijk over verschillende componisten, maar je hebt het ook over een sfeer of zo. Ja. En je gaat door totdat je links en rechts echt bepaalde klankkleuren en een bepaald niveau en bepaalde uitvindingen van je collega's, al dan niet overleden inmiddels uit de geschiedenis, doorgrond hebt en daarvoor inzet.
Ja.
Ja, is grappig. Dat zou ik me met schilderen niet durven voor te stellen.
Maar misschien is het ook daarin anders, dat weet ik eigenlijk niet. Hoewel, kijk, als ik naar jouw schilderijen kijk... Mm-hmm. Ik bedoel, daar zijn natuurlijk ook heel veel stromingen in aanwezig. Mensen zouden het niet los van impressionisme bijvoorbeeld kunnen zien.
Nee, maar ik ben dan pas rustig in mijn hoofd als het impressionistisch geworden is, puur vanuit een hele... het staat woord voor een hele eerlijke...
Of integere manier.
Ja, en waarom is dat dan zo belangrijk? Omdat ik het anders gewoon te chic vind. Of te decadent om impressionistisch te gaan werken. Ja. Dan gaat dat impressionistische... Dat gaat een eigen decadente weg. Met heel veel liefde en zo. Daar gaat het verder niet om. Maar ik vind het veel toffer om een stijl zoals dan... het impressionisme echt als een toevallige techniek te zien die ervoor zorgt dat je in mijn geval een beeld laat ontstaan wat heel eerlijk is. Wat eerlijk is in de zin van dat er eigenlijk alleen nog maar op een doek of op papier staat wat ik door mijn filter, noem ik dat dan altijd, echt waarneem.
Ja.
Want de werkelijkheid is natuurlijk veel te complex.
Ja.
Om waar te nemen en hoe iemand het waarneemt zal bepaald worden door dat filter. En de een die heeft misschien een heel praktisch filter, de andere heeft een heel technisch filter. En ik denk dat ik een heel romantisch, misschien zelfs sentimenteel, ernstig filter heb, denk ik, als ik er nu zo hardop even over nadenk. En daar zou ik inderdaad ook van bepaalde schilders dingen van kunnen gebruiken. Maar het verschil is
natuurlijk, dat is wel, dat is interessant. Kijk, jij zegt, ik probeer weer te geven wat ik waarneem. En dus jij hebt een bron. Je hebt een beeld of zo, of een werkelijkheid voor je, of van een foto of zo, waar je wat de katalysator daarvan is.
Ja.
Als je dat, zelfs als je niet over imitatie zou willen spreken, dan. Kijk, bij mij is dat natuurlijk niet zo. Ik heb een leeg blad voor me en ik heb geen... Ik heb daarachter is niks.
Nee, dat is geen onderwerp.
Nee, dat moet ik altijd zelf gaan maken. Dus ik moet echt... iets nieuws maken, maar ook een soort transitie. Bij jou gaat het van beeld naar beeld. Bij mij gaat het vaak van beeld naar klank, of van taal naar klank, of van herinnering naar klank of geur of wat het dan ook triggert. En ik voel altijd dat ik... Dat is vaak zo... Soms is het niet zwemmen, soms heb je heel duidelijk een idee. Alleen... Bij mij gaat het altijd terug naar herinnering. Dus als ik iets nieuws moet gaan, dan duik ik in herinnering. Dus namelijk in zo'n zondagochtend... Mm-hmm. met Rogier van Otterlo en Willem Duis. Ik zeg maar wat. Mm-hmm. En in mijn herinnering heeft muziek gewoon altijd een hele grote rol gespeeld. Mm-hmm. Dus het maakt er altijd onderdeel van uit. En daarom, als ik die herinnering terug wil halen... moet ik ook terug naar de muziek die daarmee verbonden is.
Ja, want waar zou je het eigenlijk anders vandaan moeten halen dan?
Precies.
Ja, ja. Maar is dit dan ook niet iets wat je bij iedere componist ziet? Wat je nou imitatie noemt? Of zie jij ook, heb jij in je studie componisten voorbij zien komen die...
Helemaal op zichzelf staan.
Schoenberg, die... Nee, ik schreef toch noten op papier en die flikkerde die deed hij in een ton en die flikkerde die van de trap af. Ja, nee, dat is natuurlijk een hele verre stap opzij dit. Maar ik bedoel, ik zit even te zoeken naar...
Nee, dat enorm.
Want je hebt inderdaad, wat je zegt, je hebt niks. Als je een muziekstuk schrijft, je hebt inderdaad niks.
Je hebt niks.
Als je naschildert, dan heb je...
Ik ben er altijd heel jaloers op geweest.
Ja, ik kan me voorstellen, ja.
Ik zou bij wat een partituur willen maken met een kwast... En een foto. En dat voornamelijk het feit waar ik altijd heel jaloers op was dat als jij met een schilderij bezig bent, dat jij meteen al het product onder je handen hebt. Dat jij gewoon, je hebt gewoon tastbaar, al een ding. Ja. Je bent daarmee, dat ben je gewoon aan het bijschaven. En op een gegeven moment heb je iets en dan ga je dat.
Direct resultaat. Het hoeft niet meer uitgevoerd te worden.
Ik had dat nooit.
Nee.
Gewoon nooit.
Veel complexer inderdaad als je componeert.
Het blijft zo heel ongrijpbaar.
Ja.
Tot een zeker moment.
Ja. Ja, en je moet samenwerken.
Ja.
Tenzij jij alleen maar pianostukken zou schrijven en een studio zou hebben om ze...
Ja, of elektronische muziek maakt of zo.
Ja.
Maar dat vind ik niet leuk.
Nee.
Ik denk dat het daarom ook zo is. Maar je ziet het inderdaad bij elke componist. Ik ken geen componist die... Dat is natuurlijk de mythe, hè, van het genie wat opeens iets totaal anders doet. En helemaal op zichzelf staat. Maar ik ken niemand.
Oké.
Er zijn daadwerkelijk wel revolutionaire dingen gebeurd.
Mm-hmm.
Maar altijd... altijd doordat er... Doordat mensen bij voorgangers of tijdgenoten... of wat dan ook dingen leerden en die ook gebruikten.
Ik ben niet wat jij ziet. Wat ik ben is iets van dat jongetje van 7 jaar, maar dat is onzichtbaar geworden. Michel Huisman heeft plaatsgenomen in het allerkleinste stoeltje in de voorkamer en slaat met zijn knokkels hard op zijn schedel. Dat jongetje zit hier, opgesloten, in dit lichaam. Hij opent zijn mond en het bonken van zijn vuist rolt als een hol geklop via zijn open mond naar buiten. Van ieder moment neemt hij afscheid, omdat het daarna niet meer bestaat, nooit meer. Heb je je wel eens gerealiseerd dat als je kinderfoto's bekijkt van vroeger... dat kind al lang dood is? Ja, jij bent er nog wel, maar dat lichaam zoals dat op een foto op de bedrand zit... en naar de camera lacht, dat is er al lang niet meer. Er zit een ander, nieuw lichaam om je heen.
Je zou je kunnen voorstellen dat je werkplaats leegmaakt... en dat je zegt, zo, nou ga ik morgen als ik opsta... dan staat daar het mooiste schilderij dat ik ooit gemaakt heb.
Ja.
En dan vraag ik jou, wat staat erop?
Ja.
En dan begint bij jou ineens iets... dan ontstaat er iets van processen... dat is anders dan een opdracht.
Ja.
Heel veel mensen zijn bang voor het witte doek, tabula rasa.
Ja.
En bij mij is het zo... Ik erken het witte doek niet als een probleem. Ik zie het als, dan is er kennelijk een pauze. Er is een mooi verhaal van Lodewijk van Dijssel. Een hele rare tachtiger.
Ja, die ken
ik. Nauwelijks boeken geschreven heeft. Maar die vooral bekend staat om zijn merkwaardige manier van leven. Ja, de luisteraar weet dat misschien niet zo. Die kreeg van zijn vader een toelage om van te leven. Die vader zat in de politiek. En daar kon hij een butler van betalen en zijn huishuur. En die butler die liet hij van alles doen door middel van briefjes die man kreeg.
Hm.
En hij leidde een echt herenbestaan. Die begon om 9:00 met de pen en de aanslag. Ging hij achter zijn bureau zitten tot 12:00. Dan hield hij tot 1:00 pauze. En dan werkte hij van 2 tot 5. Mm-hmm. En er is een keer een vriend op bezoek geweest in de tussentijd. En dat was tegen 2:30 's middags. En hij had dus weer de hele dag. Er stond maar 1 regel op papier. Es wil niets komen. Dus dat is eigenlijk wederom zo'n mooie vertaling van dat je...
Ja, op het heeft niks met virtuositeit te maken.
Op het moment dat je bang bent voor het witte doek... Ja. Ben je iets anders aan het doen dan leeg zijn voor dat wat er komen gaat. Ja. Want als je dat bent, is er zo verschrikkelijk veel dat je gewoon niet meer kiezen kan.
Ja.
En wat je dan doet, wat ik altijd doe, is eerst het witte doek bestrijden.
Ja.
Ik knal er wat op, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar het is apart. Ik ben beeldhouwer. Als ik een plank doorzaag, dan kan ik zeggen, ik heb 86 centimeter nodig. Dan ga ik uit van een vaste maat. Als ik denk, ik heb ongeveer zoveel nodig, dan is het Euclidisch. Ik heb het gewoon ongeveer gegokt.
Ja.
Maar op het moment dat ik me realiseer dat ik in een ding zaag... dat wel 50 jaar ergens gestaan heeft in de zon met bijen erop... en kinderen die erin gespeeld, waar een brommer tegenaan geknald is op een vrijdagmiddag...
Mm-hmm.
Waar naar een zeigerij is gegaan. En waar ik dan in zaag, dan denk ik, stop maar, hier houdt het al op.
Ja. Ja, ja.
Tijd is nou een keer zo'n medium waar we met z'n allen in zitten. Ja. Op het moment dat je daarin begint te zagen... zou je op het moment dat je dat realiseert, denk je, wat ben ik eigenlijk aan het doen?
Maar dan wil ik heel even terug naar iets wat ik probeer te begrijpen wat jij zegt. Of dat je mij gaat begrijpen. Jij zegt dat ik virtuoos ben. Ik weet dat van mezelf niet. Want ik kijk alleen maar als ik verder wil komen naar schilders die veel beter zijn dan ik. Dus ik vind mezelf dan niet
anders,
zo virtuoos.
Anders.
Maar wat mij bezighoudt, is dat ik... en dan heb ik het nu even over aquarel, want daar werk ik het meeste mee... is dat je een bepaalde taal leert spreken. Dus dat je iedere week weer meer ontdekt hoe je dat pigment met dat water...
Ja.
Weer verder kunt laten vloeien en weer op een andere manier over elkaar heen kunt leggen... en op elkaar kunt gaan laten reageren, dat er een bepaald effect bestaat. Het is eigenlijk een effecten... feestje, in dienst. Ja, in positieve zin. Het staat in dienst van iets wat mij echt ontroert. Ja. En als ik een opdracht krijg, zal ik er ook niet aan kunnen beginnen... totdat er een heel, heel klein detail is... of liever heel groot, iets heel
waar
groot
is. Waar ik aan kan hangen.
Ja, waar ik aan kan hangen. En het is niet een foefje, want dat kan ik denk ik niet... maar dat is echt iets wat me pakt. En daar hang ik het aan op. En dan weet ik misschien heus wel met links en rechts wat foefjes... hoe ik dat voor elkaar krijg. Maar op een gegeven moment moet ik de foefjes loslaten. Want anders wordt het gewoon iets wat ik niet durf te laten zien. Hmm. Dus ik vraag me dat af of dan virtuositeit in de weg zit.
Nee, dat hoeft helemaal niet. He, dus dat zou, als dat is wat je gedacht had, wat ik zei, dat klopt niet. Kijk, het is heerlijk als je bijvoorbeeld de derde van Rachmaninoff flat spelen kan... Maar ik geloof niet dat het relevant is hoe iemand werkt. Of je nou... We hadden het straks over de genialiteit van kinderen. Als je naar kindertekeningen kijkt... die maken nooit een tekening die niet klopt. Hè, tot je zevende. Je ziet bijvoorbeeld een beeld waar allemaal strepen doorheen getrokken. Een man met zijn haar over. En dan zie je, wat is dit? Dat is een Indiaan, die is kwaad dat het regent. En als je dat dan ziet, dan denk je, wauw, fantastisch. Hè? Je gaat niet zeggen, ja, ik vind kleurgebruik niet zo geweldig... Nee. Of de motoriek. Dat telt niet.
Nee.
Hè, want dat was niet, en dat is van meet af aan duidelijk... die doet gewoon wat hij kan.
Ja.
En pas op het moment dat we dingen gaan cultiveren... dat het woord zegt het al, dan gaan we dus eigenlijk iets doen... waar je heel voorzichtig mee moet zijn.
Ja.
Waarom wil ik dit allemaal zeggen?
Ja, virtuositeit en dat kinderen...
Nou ja, dat op het moment dat je dus een bepaalde eigenschap van jezelf cultiveert... iets extreem goed kan, is dat zowel een genot... Hè? Het is een ontlasting, want je weet, dit kan ik. Het is een zekerheid die je opbouwt. Maar het kan ook het sluiten zijn van deuren. En dat is eigenlijk... waar je wel eens iemand op kan wijzen in de zin van... heb je er wel eens over nagedacht om? En dat eigenlijk iemand die je dat zegt, ben je al te laat. Want als die dat niet gedaan heeft, moet je afvragen of je hem dat wel vertellen moet. Met andere woorden, stel... Er zijn zoveel van
dat kun je toch altijd nog doen?
Ja, je kunt...
Of is het op een gegeven moment te laat?
Nou, het punt is dat voor mij, ik denk dat, maar dat is mijn persoonlijke perceptie, daar kan ik heel erg naast zitten, dat mensen op een bepaald moment gevormd zijn en een leeftijd hebben. In de zin van, vanaf daar zijn ze dat en kunnen ze daar wel nog kleine modulaties in aanbrengen. Voor mijzelf is dat rond mijn 7e gebeurd. En ik denk, dit is wie ik ben. Dat ben ik nog steeds. En dan probeer ik, als ik dat moet duiden, dan is het permanente verwondering bij dingen die ogenschijnlijk normaal zijn. Dus ik kan elke dag opnieuw naar de lichtschakelaar kijken, bijvoorbeeld deze hier, en denken, die zou ik nooit gekozen hebben. En dat me dat steeds opnieuw overkomt. Ik wen er niet aan. Dat hebben kinderen. Een ander ding wat ik heb, is dat als ik iets zie dat ik het moet zeggen, die heeft een dikke kont. En dat is niet altijd even wenselijk.
Doe je dat?
Ja. Niet beledigend, maar gewoon als het
constateren.
Moet. Als het moet, doe ik het. Er is eigenlijk, als je kijkt, is er geen onderscheid. Dat is ook wat je hebt als je de dingen een ziel toedicht.
Ja.
Ik heb daar zo'n mooi voorbeeld van. Ik weet niet of ik dat bij de hand heb. Misschien mag ik dat even pakken.
Ja.
Eens een keer.
Ja.
Ik heb een keer voor een opdracht in Maastricht, de halfautomatische troostmachine.
Ja.
Heb ik het Zoologisch Museum, dat er toen nog in Plantage Middelaan in Amsterdam was, bezocht. En dat is een museum dat toen niet voor publiek toegankelijk was. Het is een enorme hal met walvisskelet en van alles nog. Dat gedeelte waar ik heen ging was het depot. En die meneer die mij rondleidde was bijzonder vriendelijk en die liet mij dit doosje zien van toen het museum openging voor het eerst. Dit ding is zo'n jaar of, wat zal het zijn, 150 jaar oud, 100, weet ik veel. En als je ziet hoe dat in elkaar zit, met een pasrand die glad gevoerd is, met roze papier en een gecalligrafeerde, gelithografeerd etiket, beeldschoon, beeldschoon. Om spullen in op te bergen.
Ja.
Een rond doosje, heel onpraktisch, maar wel mooi.
Ja.
Is voor gekozen. Toen was het op een goed moment in de 60er jaren waren ze door die doosjes heen en moesten er nieuwe komen en kwamen deze. Ze hebben nog een pasrand, maar het etiket is al van een signatuur. Oh ja. Die is wat droger.
Zakelijker, ja.
En dan in de 70er jaren zijn ze weer door de doosjes heen. En dan krijgen we nu dit.
Oh ja.
Daar haal je hals, nek en nieren aan die nietjes open. Ja. En ja, het etiket zit er scheef op en je voelt,
Nee.
En dat was eigenlijk, toen ik deze zag, dacht ik, ik ben benieuwd wanneer ze sluiten. Het is gebeurd. Op het moment dat je...
Ja, dit is een heel goed voorbeeld. Dit is een heel goed voorbeeld.
Eigenlijk, als je zo door de stad loopt, dan krijg je het precies zo benauwd als waarom ik ASTA begonnen ben. Dat atelier Stadsrevisie.
Ja, ja.
Wij koersen af op een wereld waarbij nog maar een paar dingen gelden. Is het functioneel? Is het te verantwoorden? Is het betaalbaar? En de rest is BV.
Ja, nou snap ik waarom jij de twee dingen tegelijk kan aanpakken. Dus jij pakt, dat is wat ik in het begin van het gesprek vroeg. Jij pakt niet alleen aan wat je ziet, maar jij bent eigenlijk grenzeloos in de hele achterliggende oorzaak van waardoor de dingen zijn geworden totdat ze zijn geworden. En jij leert werken met aannemers, met software, weet ik wat voor gesprek.
Wat je tegenkomt.
Alles wat je nodig hebt, ga je zoals je een trui leert breien, stap voor stap, met die mensen in zee. Zodat je ook ziet dat dat die achtergrond weer gezond kan worden. Heb je een gezonde achtergrond, dan zijn er dus ook weer gezonde mogelijkheden. En dat geeft weer een gezond uiterlijk.
Dat zeg je mooi.
Ik heb nog een laatste vraag aan jou.
Top. Luisteraar. Ja.
Nee, want ik hang aan je lip, zoals je merkt. Ik hoef je niet zoveel te vragen. Maar ik zit me alsmaar af te vragen, ook voordat ik hier kwam. Hoe bereik jij met al deze vondsten de mensen? Voordat ik jou bereikte, je wil niet weten wat eraan vooraf is gegaan. Ze zitten bij RKD in Den Haag, zitten ze met de handen in het haar en zitten ze nog steeds naar jouw telefoonnummer te zoeken. Ik heb...
Ik sta niet in de gids,
nee. Nee. Nee, maar dus ook niet in het archief in Den Haag. Google is voor mij tot op vorige maand gewoon een betrouwbaar medium geweest om eigenlijk alles te vinden. Wat is gewoon een soort bewustzijn is dat altijd gebleken. Totdat ik Michel Huisman zijn contactgegevens wilde hebben. Maar jij leeft hiervan. En je bent aan het vertellen en jij weet het te verspreiden, maar je hebt in 2022 geen website.
Nee.
Je hebt denk ik ook geen Facebookpagina.
Nee.
Je hebt geen Instagrampagina.
Nee.
Kun jij vertellen, of weet je het niet eens, hoe het is gekomen dat dit dag in dag uit bij jouw publiek terechtkomt? Of vind je dat een ontzettende zakelijke, kinderlijke...
Nee, ik heb er niet echt een antwoord op ook. Ik weet het niet. Ik heb nooit gelopen voor een opdracht. Niet één keer.
Nee, ik dat geloof altijd, dat je dat, ik. Ik denk dat je echt gekregen. De waarheid spreekt. Ja.
En wat ik wel vaak gedaan heb, is me ongevraagd ergens mee bemoeid. Dat heb ik wel vaak gedaan. Ja. Echt vaak. En dat is nooit geweest omdat ik er een voordeel in verwachtte, maar gewoon omdat het me fascineerde. Je moet een proleptische echoput zijn. Wat is dat? Dat is een echoput die iets terugroept nog voordat iemand er iets ingeroepen heeft.
Ja, ja.
Ik denk ook dat dat... We komen terug op wat kunst en wetenschap verbindt. Je komt met een antwoord waar geen vraag aan vooraf ging. Ja. Als het ergens over gaat, zullen ze je altijd vinden.
Nou, dankjewel, joh. Laten we het hier bij laten. Ja, wij kunnen zo nog 27 uur doorpraten.
Ja. Wil je nog even door de stad lopen?
Als jij tijd hebt, wil ik graag naar een maankwartier.
Gaan we even kijken, is leuk. Ja.
Een goede kunstenaar is dus in eerste plaats een goede ontvanger. Die is ontvankelijk voor ideeën, vragen, antwoorden. Maak je zo klein dat het grote jou bereiken kan.
Hallo papa.
Hey.
Wil je straks kijken naar hoe de Gravity Max is geworden?
Gravity
ik
Max?
Ik heb een hele stad gebouwd in Minecraft.
Oh.
Wil je straks even kijken?
Ja. Want het is echt heel maar ik moet nu eventjes...
Want het ziet er echt heel mooi uit.
Ja.
Voor de Gravity Max heb ik een hele stad nodig.
Fantastisch. Schat, dus kom naar beneden. Kijken, ik kom naar beneden. Ja, ik kom naar beneden. Ik moet het even afmaken.
Doei, papa.
Hoi. We moeten gaan afronden. Volgende week gaan we met...
En veel succes met je podcast.
Dankjewel.
Volgende week gaan we met andere sprekers op zoek naar de kunstenaar als zender. Hoe bereikt de ontvanger zijn publiek? En wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met zijn of haar authenticiteit? Als het ergens over gaat, zullen ze je altijd vinden, zei Michel al. Dankjewel voor je interesse in podcast Zintuig. Verder wil ik alle andere sprekers bedanken die de tijd namen om met mij te praten over hun werk. Zonder hun medewerking was deze podcast er nooit geweest. De techniek, montage, teksten en muziek waren van mijzelf. En de tune werd ingesproken door mijn dochter Roos Marijn. Vind je deze podcast interessant? Dan mag je natuurlijk delen of doorsturen. Heel graag zelfs. En mocht je de moeite nemen om een review achter te laten in je podcast app, dan schuift die een beetje naar boven. En dan wordt deze serie ook makkelijker vindbaar voor anderen. Verder wil ik je laten weten dat mijn jubileumtentoonstelling nu te zien is bij Kunstzaal van Heiningen aan het Noordeinde in Den Haag. Van 18 februari tot en met 19 maart 2023. Meer info daarover vind je in mijn agenda op mijn website titusmeus.com. Meus is M-E-U-W-S. Een bericht achterlaten van mij, dat kan ook via dezelfde website titusmeus.com of via mijn Facebookpagina Titus Meus Painter of Instagram Titus Meus aan elkaar vast. Tot volgende week.